Marathon Interview.
Ja, u luistert naar het marathoninterview. 3 uur lang spreken een interviewer en een gast met elkaar. Vandaag zijn dat Clary Polak, die spreekt met cultureel antropologe Gloria Wekker. 2 uur ligt achter ons. Een uur waarin het gesprek zich toespitst op de kern van de zaak. Onze witte onschuld. Onze vermeende onschuld. Clary doet een poging de kern te raken van Gloria Wekker. Werk, de racisme in Nederland. Het is niet bespreekbaar. We vinden dat we kleurenblind zijn en er valt met ons niet echt over te praten. White innocence, witte onschuld. We hebben het over wit en niet over blank. Hoe zit dat? Het woord blank draagt bagage van superioriteit. Blank is onschuldig bijvoorbeeld. Wit heeft die bijklank niet. Blank staat tegenover neger, observeert Gloria. Als je het woord neger verwerpt, en dat moet je natuurlijk doen, dan moet je het woord blank ook verwerpen. Taal is niet onschuldig namelijk. Je noemt jezelf zwart, zegt Clary, maar je bent best wel licht gekleurd. Je noemt mij blank. En het is maar helemaal de vraag of dat helemaal zo is. Wel, die termen zijn niet in marmer gebeiteld, zegt Gloria. Natuurlijk wil ik er van af. Maar we moeten niet net doen alsof het er niet toe doet. We doen wel aan ras namelijk. Wit en zwart zijn, wat mij betreft, voorlopige termen. Gloria verwoordt het Nederlandse zelfbeeld. Wij zijn bijzonder omdat we niet aan ras doen. Andere landen wel, maar wij niet. Wij zijn onschuldig. Dat zit in het Nederlandse zelfbeeld. Vandaar dat mijn boek Witte Onschuld heet. Nu wil ik graag weten, hoe is het mogelijk dat 400 jaar kolonialisme geen sporen zou achterlaten? Wil je zeggen dat we onbewust racistisch zijn door 4 eeuwen imperialisme? Nou, ik betoog alleen maar dat we moeten nadenken over hoe ras doorwerkt. Het is complexer dan te zeggen dat we racistisch zijn. Wij als migranten gaan er ook in mee. Wij staan ook onder die invloed. Maar wie beweert dan dat Nederland kleurenblind is, vraagt Clary. Dat komt neer op een observatie van... Kijk maar naar Sylvana Simons. Wanneer gaat de observatie dat ze anders is over in de razernij over haar? Maar als ik zie dat ze een mooie zwarte vrouw is, zegt Clary, dan ben ik toch geen racist. Maar dat heb ik ook helemaal niet beweerd, zegt Gloria Wekker. Als we nu wel zouden nadenken over hoe we zijn, wat zou dat voor gevolg kunnen hebben? Natuurlijk wil ik naar een postraciale samenleving, zegt Gloria. Maar we zullen eerst over onszelf moeten nadenken. Over hoe we onszelf en de ander voorstellen. Maar hoe werkt dat dan, vraagt Clary, die verbinding met het koloniale verleden? Edward Said zegt, zegt Gloria Wekker, het culturele archief dat we allemaal met ons meedragen, dat is een opbergplaats van gevoelens en opvattingen die gevormd zijn in ons verleden en die ons gemaakt heeft tot wat we zijn en ons denken beïnvloedt. Maar blijft dat dan door die eeuwen heen ons gedrag bepalen? Het komt steeds terug. Of kunnen we zeggen, dat is verleden tijd? Laten we dat dan vaststellen, zegt Gloria. Laten we het onderzoeken. Ik hoop het, maar er zijn allerlei aanwijzingen dat we nog steeds onderscheid maken op een negatieve manier. Maar bestaat kleurenblindheid dan? Het hoort bij het beeld van een postraciale maatschappij, een toekomstvisie, iets om naar te streven. Hier komt eigenlijk de gelovige Gloria Wekker boven. We gaan naar het 3e en alweer laatste uur. Wilt u reageren? Marathoninterview@vpro.nl. Het woord is aan Clary Polak en Gloria Wekker.
Ja, want we hebben natuurlijk ook nog even door zitten praten tijdens het nieuws. Ik heb proberen te verwoorden wat de kern van mijn verwarring of onbegrip of niet eens zijn is met jou. En laat ik eerst zeggen waar ik het wel mee eens ben en waar ik me in kan leven. Inderdaad, witten denken niet na over onze kleuren. Dat hoeven we ook niet te doen, want het is vanzelfsprekend. En alleen dat al verschaft ons een enorm privilege. En natuurlijk is het zo dat we daardoor meer vrijheid hebben, meer privileges. Ik geloof zelfs dat ik me kan voorstellen dat ik mijn positie heb ten kosten van anderen, zo je wilt. Alleen al omdat het me allemaal is komen aanwaaien. Omdat ik wit ben, kan ik me allemaal voorstellen. En dat we erover na moeten denken, dat begrijp ik ook. En dat we dat te weinig doen en dat we het voor te vanzelfsprekend aannemen, dat begrijp ik ook nog. Maar daar houdt mijn begrip op. Want waar jij zegt om de kennis van ons koloniale verleden zou ons tot andere mensen maken. Met andere woorden, om het maar even in termen van Sylvana Simons te vertalen. Dan zouden er minder mensen zijn, of helemaal geen mensen meer zijn, die er aan de hoogste boom willen ophangen, als ze maar kennis hebben van dat koloniale verleden. Daar ga ik niet met je mee. Ik begrijp niet hoe je aan die aanname komt. Snap je?
Ja. Dus het is een hele rationele aanname.
Het is een, ja.
Dus net werd gezegd van, dit is de gelovige Gloria Wekker.
Ging over het postraciale tijdperk waar we nog niet zijn. Daar ging het over het geloof.
Het is een hele rationele aanname om te denken dat als mensen weten hoe het komt dat zij zo tot razernij gebracht worden, als ze iemand als Sylvana zien en haar zien acteren, dat dat voor inzicht zal zorgen en dat zij dus hun gedrag gaan veranderen. Dat is een rationele aanname.
En tegelijkertijd een heel idealistische aanname. Want het betekent dat je eigenlijk denkt, en dat is niet bewezen, dat mensen op basis van kennis hun onderbuikgevoelens zouden kunnen beheersen. Dat is in feite wat je zegt.
Dat is inderdaad iets wat een beetje utopisch is.
Dat kun je wel zeggen.
Er moeten dus ook andere dingen gebeuren, denk ik, tegelijkertijd. Maar ik weiger mee te gaan in niet weten, in gebrek aan kennis. Ik vind dat als ik daar iets aan kan doen, en anderen die daar ook aan een bijdrage aan leveren, de kans bestaat dat het sommige mensen wel tot inzicht en tot gedragsverandering zal brengen. Anders, als ik dat niet zou geloven, dan is toch wetenschap een losing game, zal ik maar zeggen.
Nou ja, dat is het grappige. We eindigden het vorige uur, eindigde ik met te zeggen, hier ben je meer activist dan wetenschapper. Toen wilde je van mij weten, hoezo? Maar dat is natuurlijk precies, als je het niet zou geloven, zeg je, je komt ook weer het religieuze om de hoek kijken, als je het niet zou geloven, waar ben ik dan wetenschapper voor? Maar ben je er niet wetenschapper voor om dat verband wat jij veronderstelt, om dat ook te bewijzen? Is dat niet waarom je wetenschapper bent?
Kijk, je hebt verschillende soorten wetenschappers, hè? Zoals ik al eerder heb gezegd. En ik doe een aanname die mij alleszins redelijk voorkomt. Daar moet nog nader onderzoek naar gepleegd worden. Dat is heel erg nodig en wenselijk. Ik zie eigenlijk niet in, nu er geen bewijs is van het tegendeel, waarom ik deze stelling voorlopig niet vast zou houden. Aangezien er helemaal geen onderzoek naar gedaan is, kunnen we dit al op zijn minst als werkhypothese vasthouden. En ik denk dat het meer zal blijken te zijn dan een werkhypothese. Ik snij een nieuw onderwerp aan voor Nederland.
Absoluut.
Dat is volstrekt duidelijk, denk ik, dat veel mensen er moeite mee hebben om dit onder ogen te zien, laat staan te omarmen. Maar als ik nu zeg dat in de Verenigde Staten er veel meer onderzoek van deze aard gedaan is, als we het hebben over mensen als Avery Gordon, Saidiya Hartman, Toni Morrison, zelfs Ta-Nehisi Coates, recente schrijvers die bezig zijn met wat dat witte culturele archief nou inhoudt, wat daarin opgeborgen zit, hoe dat nog steeds mensen beïnvloedt, Dat is toch geen ridicule stelling?
Nou, nee, behalve dat als je nou Amerika er toch bij haalt, dat dat onderzoek er niet toe leidt dat mensen meer inzicht krijgen daar in hun eigen situatie en daardoor minder racistisch worden, heb ik de indruk, gezien de ontwikkelingen rond Donald Trump en nog een heleboel andere ontwikkelingen die ik nu niet ga opnoemen.
Ja, maar daar heb je volstrekt gelijk in. Dat niet blijkt, hè, dat meer inzicht tot wenselijker in mijn ogen dan gedrag lijkt. Tegelijkertijd lijkt het zo alsof we dan maar moeten ophouden met tot dergelijk soort inzichten te komen. En daar kan ik natuurlijk onmogelijk in meegaan. Er zijn op dit moment omstandigheden die maken dat het dat figuren zoals Trump een buitengewone aantrekkingskracht uitoefenen op mensen die voelen dat ze in de knel zitten, dat ze bezig zijn een wedloop met globalisering te verliezen, en die denken dat hij als een soort Pied Piper de weg zal wijzen naar een veilige toekomst. En die volstrekt geen boodschap hebben aan wat ik te melden heb. Maar ik vind dat geen reden om niet te doen wat ik doe.
Dat begrijp ik. We hebben net gezegd, dan maken we er een werkhypothese van. Deze relatie tussen kennis over het verleden, het koloniale verleden met name, en onze huidige gedrag tegenover andere rassen en kleuren. Ben jij degene nog, je bent 66, dat vind ik helemaal niet oud, maar zie jij jezelf dan ook, je zei er moet meer onderzoek naar gedaan worden. Ga je dat doen?
Ik zelf niet, nee.
Nee, waarom
niet? Ik heb nog een aantal andere boeken te schrijven.
Ja. En, maar toch zou het interessant zijn als je ook je eigen werkhypothese verder zou onderzoeken, of niet?
Dat zou wel interessant zijn.
Laten we zeggen, ik zou het interessant vinden.
Ja, maar ik heb mij voorgenomen dat ik dus nog 3 boeken te schrijven heb. Ik moet nog werken aan de Nederlandse bewerking van White Innocence. Ja. Vervolgens moet ik het nagelaten werk van Ineke van Wetering, is ook een cultureel antropoloog die in de Bijlmer gewoond en gewerkt heeft, tot een boek maken. Yes. Dus ik ga haar werk postuum voor haar bezorgen. Dat gaat over de komst van Surinamers naar Nederland vanaf het midden van de 70e jaren. En tenslotte wil ik nog een boek schrijven over mijn grootmoeder van vaderskant. Mijn Joodse grootmoeder.
Ah. Dus, jij hebt ook heel wat rassen in je, overigens, als ik het zo hoor. Indiaans, Creools, Joods, nog meer?
Indiaans, ook nog wat Chinees.
Ja. Ja. Wat mij plotseling op een hele andere vraag brengt, omdat we toch ook niet de hele tijd bij dit onderwerp, hoewel, het is er interessant genoeg voor, maar goed, jij gaat dat onderzoek niet doen. Die 4 kanten in jezelf, Creools, Indiaans, Joods en
Chinees.
Brengen mij eigenlijk natuurlijk ook op de maatschappij die Suriname is. Als er ergens volgens mij ook een behoorlijk rassenonderscheid wordt gemaakt, is het daar, of heb ik dat mis? Als witte buitenstaander.
Ja en nee.
Als ik dat ook lees, he, in het boek van je broer, die heeft het daar natuurlijk heel veel over.
Ja.
Javaanse, die verschillen, en ook hoe ze niet met elkaar omgaan.
Ja.
En hoe ze op elkaar neerkijken, respectievelijk zich superieur voelen.
Ja, ja. Ja, nou, weet je, ik denk dat dingen wel aan het veranderen zijn. Maar het is natuurlijk zo dat er distincte groepen zijn. Maar er komen wel steeds meer mengingen tussen die groepen ook, onderling. Het is ook een van de weinige positieve dingen die je zou kunnen zeggen over de NDP, is de Partij van Boutersen. dat ze dat, die etnische politiek doorbroken hebben... door namelijk een partij te worden voor een heel spectrum... een heel scala van etnische achtergronden. Dus iedereen kan daarbij. Dus ik denk dat we daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn... om te zeggen dat het across the board zo is... dat mensen elkaar etnisch neerzetten en wegzetten. Ik vind dat er ook heel veel aanwijzingen zijn... dat mensen juist onderdelen van elkaars culturen overnemen en gebruiken. Het is van... beide kanten, beide dingen zijn het geval. Dus lenen, maar ook afzetten.
Juist. Dit was even een uitstapje, omdat je het had over je eigen mengeling, vermenging. Van, is er nog iets wat in jou de hoofdtoon voert, trouwens, van die vier?
Nou, ik heb eigenlijk mij het meest... het meeste geïdentificeerd met de Creoolse kant. Wat eigenlijk per definitie een mengcultuur is. Hè? Maar naarmate ik ouder ben geworden... heb ik meer belangstelling voor die andere onderdelen... van mijn identiteit gekregen.
Ja. En in dit geval dus... gezien je grootmoeder, ook de Joodse identiteit.
Ja, zeker. Ja.
En wat houd je daarbij bezig?
Wat ik daar heel interessant aan vind... is dus mijn grootmoeder... kwam uit een gezin met heel veel kinderen. Mm-hmm. Er waren 5 zussen en 2 broers. Wat je ziet is dat de broers naar Europa trekken om te gaan studeren. We spreken begin 20e eeuw. Die trouwen met Joodse vrouwen in Nederland. Eén was een Poolse Jodin. Die zussen die in Suriname achterblijven... die kunnen eigenlijk geen partner vinden... die goed genoeg is om mee te trouwen.
Goed genoeg in welk opzicht?
Goed genoeg in de zin van dezelfde etnische groep. Maar
dat
ook
is goed
qua klasse. Ook qua klasse.
Oh ja. Ja.
Mijn oma had 2 zussen... Die waren lerares Frans en piano, lerares. En die gingen al rond 1910 naar Lausanne om daar te studeren. Maar het was dus heel erg moeilijk om een partner te vinden. Dus zolang hun ouders leefden, hadden ze wel vrienden. Maar ze hadden geen echtgenoot. Mijn oma is de enige van die 5 zussen die getrouwd is. Maar ze is dus met een... Creool getrouwd.
Juist.
En dat was geen goede partij. Dus nog in de ogen van de Joodse familie... nog aan de andere kant in de Creoolse familie... werd dat als een goede alliantie beschouwd. Dus ik ben heel erg benieuwd om hier verder invulling aan te geven. Ik denk dat mijn oma... Ik heb het gevoel dat mijn oma een feministe was... omdat ze dus precies deed waar ze zin in had... En ik wil dat beeld meer in kunnen kleuren... van wat speelde er nu aan beide kanten.
Ja, spannend.
Heel spannend,
even
terug,
neem een slokje water, zal ik je nog wat inschenken? Want ik wil nog even hebben over... We hadden het nu steeds over ras. Ja, dit is het water. We hadden het nu steeds over ras. En we hebben het gehad over feminisme en jouw rol. En een van jouw... beweringen is ook dat je bent gespecialiseerd in intersectioneel hoe noemen we dat?
Intersectionaliteit.
Ja, dat betekent, even in mijn eigen woorden, je bent al op achterstand als je vrouw bent. Je bent dubbel op achterstand als je een zwarte vrouw bent. Je bent driedubbel op achterstand als je een zwarte lesbische vrouw bent. En zo gaan we nog een tijdje door, toch? Nee?
Nee,
wat betekent
zo zou
het wel?
Ik het helemaal niet uitleggen.
Ga jij het dan eens uitleggen?
Ik zie intersectionaliteit als een manier van denken die zegt... Het is niet voldoende alleen naar gender te kijken. Ja. We moeten tegelijkertijd ook naar ras, etniciteit kijken, naar seksualiteit, naar klasse. Dat zijn systemen die zorgen voor gelijke of ongelijke kansen. En ze beïnvloeden elkaar ook. Ze staan niet apart van elkaar. Ze co-construeren elkaar, als het ware. Dus intersectionaliteit is een manier van denken die verschillende systemen bij elkaar brengt. Verschillende systemen die in de maatschappij een rol spelen als het gaat over gelijkheid of ongelijkheid.
Dus en als ik kan systemen dus zich opstapelen?
Maar ik kan nooit zoiets gezegd hebben als hoe jij het
nee,
zo
hoor,
net
dat
voorstelde.
Nee, is mijn eigen interpretatie. Ik citeer je niet. Doe ik trouwens de hele avond al niet.
Nee. want dat doet niet voldoende recht aan alle systemen die een rol spelen. Het is niet automatisch zo dat je als zwarte vrouw op achterstand staat. Je kan als zwarte vrouw bijvoorbeeld heteroseksueel en van hoge klasse zijn. En waarom zou je dan automatisch op achterstand staan? Dus je moet kijken naar dat hele pakketje dat jou als zwarte vrouw vormt. En zo voor alle verschillende positioneringen die er zijn.
Juist. Dus het zou kunnen zijn dat je niet achtergesteld wordt omdat je zwart bent, of omdat je vrouw bent, maar omdat je, weet ik veel, uit een bepaalde klasse komt. Of lesbisch bent, of wat dan ook. Maar het kan ook, toch, volgens mij zeg je wel degelijk ergens in je boek dat het elkaar ook kan versterken.
Ja. Soms versterkt het elkaar, maar soms werkt het tegen elkaar in en ondermijnt het elkaar. Dus je moet heel concreet kijken per situatie wat er aan de hand is.
En wat moet je daar dan mee doen met die kennis?
Dus daardoor maak je analyses van hoe de samenleving in elkaar zit. Hoe verschillende posities vorm en inhoud krijgen. Het geeft je kennis dus. En het geeft je kennis die complex is, omdat die verschillende systemen bij elkaar brengt.
Ja. Kan het ook tot een schone vraag, omdat ik zal je vertellen waarom die vraag bij me opkomt. Kan het ook tot een soort self-fulfilling prophecy leiden in de zin van een heel eenvoudig voorbeeld. Ik heb jarenlang een televisieprogramma gepresenteerd en dan wilden wij vrouwen vaak als gast hebben, juist omdat we ook altijd het verwijt kregen dat we zo weinig vrouwen hadden. Dus dan zochten wij naar vrouwen. Vrouwen zeiden heel vaak, en dat overdrijf ik niet, die zeiden dan heel vaak: ja, ik weet het niet, ja, ik weet er niet zoveel van, maar ik heb een collega, altijd een man. Altijd een man. Bijna altijd een man. Die het veel beter weet dan ik. Vervolgens, dus dan nodigden we de man uit. Vervolgens kregen we het verwijt dat we te weinig vrouwen kregen. Ook van die vrouwen. Het wordt een soort van rare constructie waar mensen zelf ook een actieve rol in spelen, als het ware.
Oh, absoluut. Ja.
Hoe ga je dat tegen?
Dat zou je moeten tegengaan. Of je intersectionaliteit doet of niet. Hè? Dus dat geen. Ik vind dat er geen optie zou mogen zijn. Het is inderdaad zo. Gender stuurt het gedrag van mensen. En vrouwelijkheid blinkt uit door het gevoel van, ja, maar daar heb ik nog niet genoeg kennis over. Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Zal ik die baan die een paar treden hoger ligt,
kan ik daar wel onzekerheid
solliciteren? Dat is natuurlijk ook wat vrouwen meegekregen hebben, terwijl mannen veel meer meegekregen hebben. Natuurlijk kan ik dat, ja, dat gaan we lekker even fixen, dat varkentje. Dus er zitten ook allerlei psychologische aspecten hieraan die een rol spelen. Maar ik zou vrouwen toewensen dat ze die gemakkelijke way out niet meer zo gemakkelijk zouden bewandelen. Omdat je namelijk door dingen te doen, leer je ze ook. Hè? Dus door jezelf steeds weg te houden van situaties die een beetje uitdagend zijn, of die je ertoe dwingen om iets nieuws te oefenen wat je nog niet in je repertoire hebt, dat je ook snel bij de les haalt. Je moet jezelf ook die gelegenheid gunnen om dat te ervaren. In dat opzicht zouden mannen en vrouwen veel van elkaar kunnen leren.
Maar het betekent dus eigenlijk dat als jouw hoop en theorieën ooit praktijk zouden kunnen worden, dat enorm veel vraagt. Niet alleen van de maatschappij, maar van de mensen zelf. Moed, dapperheid, zichzelf overwinnen en zo. En dat de meeste mensen zo helemaal niet in elkaar zitten.
Ja, maar kijk. Dus dit lijkt weer op de discussie die we net hadden. Van, laat maar zitten dan, hè, want de meeste mensen zijn toch A of B. Weet je wel?
Dat zeg ik niet. Ik probeer een praktische probleempje hier op te leggen. Dat je nog zoveel onderzoek kunt doen en nog zoveel theorieën kunt hebben over verbanden en wat er allemaal aan de hand is. En over hoe het zou moeten worden veranderd, kunnen veranderen. Maar dat zolang mensen zelf geloven in hun, laten we dan maar zeggen, hun onder, hoe zou ik het zeggen? Dat ze er niet bij horen of dat ze er niet toe doen, verander je niks. Het ligt niet alleen maar aan de buitenwereld, wil ik zeggen.
Nee, maar dat geloof ik heel zeker, dat hier een wisselwerking gaande is tussen een maatschappij en het innerlijke landschap wat mensen in zich dragen en waarvoor we moeite moeten doen om dat te doorbreken en mensen tot inzicht te brengen van, maar misschien zou ik dat ook kunnen, hè? Misschien zou ik ook hoogleraar kunnen worden.
Bijvoorbeeld.
Om maar wat te noemen.
Ja. Heb je daar veel voor moeten overwinnen? Om dat, of was je vrij zeker al, omdat je van huis uit hebt meegekregen dat je mooi was, intelligent was, zoals je net vertelde.
Ja. Nou, wat heel erg geholpen heeft, is dat ik naar Amerika ging om te promoveren. En dat ik daar dus zwarte vrouwelijke hoogleraren zag die ik nog nooit in Nederland gezien
dat
had.
Dat werden rolmodellen.
Dat werden rolmodellen. En dan krijg je het gevoel, wauw. Dus dat kan. Je kan een zwarte vrouw en een hoogleraar zijn. Dat wil ik ook worden.
Rolmodellen zijn misschien wel onderschat, zijn misschien wel heel belangrijk.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik ben daarvan overtuigd dat die heel belangrijk zijn.
Zijn er veel rolmodellen in Nederland wat dat betreft? Je moet
niet
je heel lang
veel,
over nadenken. Ja. Dat is wel heel zorgelijk.
Als je kijkt naar het bedrijfsleven of universiteiten, dat is gewoon feitelijk zo, ja. Hè? Dat we het gewoon niet zo goed doen. En dat komt weer terug naar dat probleem van dat heel veel vrouwen menen dat emancipatie is dat je de keus kunt maken of je gaat werken of niet, en hoeveel uren je gaat werken, en of je jezelf kunt bedruipen, dat het ook een keuze is.
Dat is allemaal waar, toch? Het is allemaal ook waar.
Het is ook waar, maar ik denk dat het ook zo is dat je je moet afvragen, wat als mijn fijne huwelijk nou eens op de klippen zou lopen en ik er alleen voor kom te staan en ik 2 of 3 kinderen alleen groot moet brengen, zal ik het dan nog zo fijn vinden, de keuzes die ik nu maak? Dus ik denk dat je daar goed over na moet denken. En dat er ook allerlei redenen zijn om die talenten die je hebt en die gaves die je hebt, om die tot zelfrealisatie te brengen.
Ja. Hoe gaan we het veranderen? Hoe gaan we de huidige status quo? Daar heb je ongetwijfeld over nagedacht. Je hebt een boek erover geschreven hoe de status quo is, met allerlei voorbeelden daarin. Niet heel veel suggesties, aanbevelingen over hoe het zou kunnen veranderen. Mm-hmm. Heb je erover nagedacht?
Ja, natuurlijk heb ik erover nagedacht. Maar ik vind dat wel een ander boek, hè?
Ja,
van hoe
goed.
Gaan we verder
Zeker, maar,
vanuit
maar,
hier?
Ik wil wel nu met je de handvatten bespreken die we hebben om verder te gaan.
Ja.
Vanuit je analyse van de maatschappij, hoe dat zit met gender, hoe dat zit met allerlei andere, met ras, met al die dingen waar we het net over hadden. Hoe gaan we verder met deze analyse? Wat zijn. Op een gegeven moment heb je het over, we moeten interventies plegen. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik weet niet meer in welke zin
nou
ik
ja,
dat
we
gezegd
moeten, we
heb.
We moeten er iets aan doen. We moeten, als we niets doen, dan blijft dit bestaan. Dan blijft de status quo bestaan, dat zeg je. Uh-huh. Dus we moeten iets doen. We moeten interventies plegen. Heb je dat ergens genoemd? Ik heb zoveel gelezen van je. Ergens heb je dat zo genoemd.
Ja.
Wat te doen?
Ja, kijk. Dus er zijn verschillende modellen denkbaar. En oplossingsrichtingen. Ik vind ook niet dat ik moet zeggen hoe het moet. Hè?
Nee,
ik
wil een van degenen zijn. We zijn nu in gesprek. Ja. Je hoeft hier geen boek over te schrijven. Ik wil gewoon jouw gedachten daarover horen.
Ja. Kijk, ik wil een van degenen zijn die daarover nadenkt. Mm-hmm. En daar met anderen over praat. Maar ik zag een interview met Hanneke Velten, die bij Movisie werkt in Utrecht. Die een heel artikel had over. Dat is een apart vak, dat nadenken over welke oplossingsmodellen er mogelijk zijn. Het hangt er heel erg vanaf wat de situatie is, met wie je te maken hebt, wat de context is. Daar ben ik het helemaal mee eens en ik nodig mensen van harte uit om daarover na te denken en daarmee aan de slag te gaan. Wat mijn ding is wat ik gezegd heb in mijn TEDx-talk.
Weet je wat is? Wat is dat?
TEDx-talk.
Oh, TEDx.
Ja. Dat is ieder jaar, eind oktober of zo. Dan is er een TEDx Women event. En daar waren dit jaar iets van 12 vrouwen en 1 man.
Dat zijn bijeenkomsten waar voor een groot publiek mensen worden uitgenodigd om een kort betoog te houden.
Ja, zeker. Ja. Dus dat heb ik dit jaar gedaan.
Ja.
En mijn verhaal daarin kwam erop neer van een van de stappen die je zou kunnen nemen is te bedenken, als je in een situatie bent waar iemand gediscrimineerd wordt, op welke grond dan ook, om niet langer te doen alsof dit jou niet aangaat, maar je ermee te bemoeien, je er wel mee te bemoeien, het niet te laten passeren. Dit werd heel erg concreet voor me toen ook uit dat UvA-onderzoek bleek, vertelt een van de studenten, en dit is maar één van de verhalen die
dat
langskomt.
Dat UvA-onderzoek hadden we het eerder over, dat is die commissie waar je in hebt gezeten naar aanleiding van de maagdenhuisbezetting, laatste maagdenhuisbezetting, die naar de diversiteit heeft gekeken op de universiteit. Ja.
Ja. Een van de verhalen die langskwam was een student zit in zijn eerste jaar, is bezig met de intreeweek. Er is een samenkomst met allemaal aankomende studenten. Er is een witte jongen die een grap maakt over apen. En hij betrekt die grap op deze zwarte student. De student weet zich geen raad, voelt zich doodongelukkig. In zo'n setting zou het zo moeten zijn dat andere studenten die deel uitmaken van die groep bijvoorbeeld zeggen tegen die student die die grap maakt, dit vind ik geen leuke grap, dit is racistisch, papapapapa. Dat zou al een stap betekenen in een goede richting. En dat geldt natuurlijk ook over als het gaat over homofobie of seksisme of wat voor isme dan ook. Dus dat we de mogelijkheden die we hebben, hoe klein ze ook zijn, om protest aan te tekenen, om een bepaald proces te interrumperen.
We moeten het niet onweersproken laten.
We moeten ons uitspreken. Dit is niet goed. Dit is niet oké. Ik ben het hier niet mee eens. Als we dat allemaal eens zouden gaan doen, dan zou je al heel wat verschil kunnen zien.
Dat is angst, hè? Er is veel angst. Er is veel angst voor reacties. Zoals bij Sylvana Simons, over wie we het eerder hebben gehad. Maar vlak jezelf niet uit wat er zo nu en dan ook op jouw weg komt aan reacties, heb ik gezien op internet. Is ook niet fijn. Er is heel veel angst om je uit te spreken. Juist omdat er zulke heftige reacties vaak op volgen.
Ja. Dat is zeker zo, Amine. Ik kan dat niet ontkennen. Dat het ook enge kanten heeft. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel moet. Hm. En wie weet, je wordt niet moedig van de ene dag op de andere. Hè? Je kan het met kleine stapjes proberen. Wie weet, spreekt er nog iemand anders zich uit? Voel je wat steun van andere mensen in de groep? Het moet niet onweersproken blijven. Ja. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, je wou nog iets zeggen. Want ik wou al naar de volgende vraag, maar je wou nog iets zeggen.
Ik wou ook nog aangeven dat een ander belangrijk element is onderwijs. Onderwijs op alle lagen. Dus zowel in het primair, secundair als het tertiair onderwijs. Dat er meer aandacht besteed moet worden aan ieder van die, onder andere die vier systemen van verschil die in onze samenleving een rol spelen.
Gender, klasse, seksualiteit
en ras. Etniciteit. Dat wij een beeld ervan moeten krijgen van hoe die systemen werken, hoe ze in samenspraak met elkaar werken, hoe wij daardoor beïnvloed en gevormd worden. Ja. Dat zou ik echt een basis benodigdheid vinden om deze kennis daarover te vergroten.
Goed, onderwijs, we moeten onszelf te wier stellen. Je had het al twee keer gedurende dit gesprek over die commissie van de Universiteit van Amsterdam, die dus gekeken heeft naar het gebrek aan diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam en hoe je dat zou kunnen bevorderen, die diversiteit. Ik begrijp dat jullie hebben aanbevolen dat er uiteraard meer actie moet komen, dat men actiever moet zijn om meer mensen aan te trekken. Mocht dat niet lukken, dan zouden sommige doelen bindend gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van quota. We hebben het over dwang.
Ja.
Denk je dat dat helpt? Misschien kunnen we over een ander. Laat ik eerst een andere vraag stellen. Komen op die quota. We hebben het over discriminatie gehad, over racisme, over discriminatie, over onderscheid maken. Geloof jij in positieve discriminatie? Ja, je begrijpt waarom ik dit vraag, want we komen op die quota. Geloof jij in positieve discriminatie? Dus dat is onderscheid maken.
Ja, ja, ja.
Op basis van allerlei uiterlijke en sociaal-economische kenmerken voor mij, Bart. Maar op basis daarvan. Geloof je daarin?
Ja, het is iets wat ik in Amerika ben tegengekomen. Hè, dat quota zijn op verschillende universiteiten. Met betrekking tot de instroom van studenten die uit verschillende groepen afkomstig zijn. Het heeft natuurlijk allerlei nadelen om quota in te voeren.
Ja, maar je bent het nu over de quota.
Ja.
Ik ben één stapje eerder gegaan. Geloof je in positieve discriminatie?
Dat is wat er nu plaatsvindt, hè? Positieve discriminatie. Geloof ik dat het bestaat?
Kan discriminatie positief zijn? Bedoel ik eigenlijk te vragen.
Maar wat ik zeg is iets anders. Op het ogenblik vindt er positieve discriminatie plaats ten aanzien van witte studenten bijvoorbeeld. Die hebben een grotere kans om in te stromen.
Dat vind je negatieve discriminatie?
Nee, dat vind ik positieve discriminatie voor witte studenten.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is een discriminatie die je negatief beoordeeld. Het is interessant, hè? Dit hele gesprek gaat over discriminatie, over racisme, over mensen beoordelen op kenmerken. Positieve discriminatie doet dat ook, precies dat. Alleen wil er iets positiefs mee doen. Daarom heet het positieve discriminatie, maar het is discriminatie. Ja. En daarom vraag ik hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja, dus ik heb al eerder aangegeven... je zou het kunnen doen gedurende een bepaalde periode... als andere middelen niet geholpen hebben. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de positie van vrouwen... in hogere regionen van het bedrijfsleven... of in hoogleraarsposities. Je kan wachten dus 200 jaar voordat die aantallen gelijk getrokken zijn. Je zou ook kunnen zeggen van... we gaan gedurende een bepaalde periode quota instellen... zodat dat proces zich versneld afspeelt. Ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar zoals het zich nu laat aanzien... gaat dat veel te lang duren voordat die processen zichzelf gekeerd hebben... zodat we andere verhoudingen tussen mensen zien en andere aantallen. Het is iets waar ik ook aan verbonden zie... dat het bij veel mensen oproept het gevoel van... Maar dan gaan we aan de kwaliteit tornen. Hè? Mm-hmm. Als het alleen gaat over... er moeten daar meer vrouwen komen. Ik denk niet...
Of meer niet-westerse studenten. Of ja, wat dan ook.
Ja. Ja. Maar ik denk dat dat juist een van de valkuilen is. Om die combinatie te maken. Om die koppeling te maken tussen... affirmative action, hè, zoals het in het Amerikaans heet. En... dat je dan gebrek aan kwaliteit invoert. Ja. Ik denk niet dat dat zo ligt.
We hebben het straks over taal gehad. Hè? Affirmative action is veel minder gekleurd als betekenis... dan positieve discriminatie. Het probleem bij positieve discriminatie is dat woord discriminatie natuurlijk. Waarvan we eerst 2,5 uur lang hebben gezegd dat het niet deugt. En dat we nu in een hele andere context eigenlijk vinden dat het wel deugt. Dat blijft ingewikkeld. En de positieve discriminatie voor de een... je zei net, witte studenten bijvoorbeeld... is negatieve discriminatie voor de ander. En daarom vraag ik je nog een keer. Want er wordt altijd iemand benadeeld.
Ja, maar dat gebeurt nu toch ook al? Dat is toch al vele decennia aan de hand?
En nu zijn het altijd gekleurden die benadeeld worden, bedoel je. En vrouwen en enzovoort, enzovoort. Ja. En nu moet het ook maar eens andersom zijn.
Ja. Dus ik zie daar niet zozeer een tegenspraak in.
Nou ja, als je het wil... we hadden het er straks over... het onderwijs moet veranderd worden. We hadden het straks over Suriname. En toen zei je... geef het geduld... het moet nog enige, geef het wat tijd. We moeten geduld hebben. Dat gaat veranderen. Dus onderwijs vergt ook heel veel geduld. Al die veranderingen vergen heel veel geduld. En hiermee zou je iets invoeren... Het is niet alleen Amerika waar het is. Het is in België hebben ze ook gewoon quota op sommige punten. Dus wat dat betreft. Hier wil je iets invoeren onder dwang waarvan ik denk... ja, misschien heb je op korte termijn dan ben je sneller. Maar op lange termijn geeft dat een bepaalde weerstand... die je juist wil overwinnen. Je wil juist verbinden. Je wil geen weerstand oproepen.
Maar dus ik... het is zoals ik gezegd heb. Je wilt, hebben we vastgesteld... je zou willen een situatie die kleurenblind is... die genderblind is, die blind is voor iemands seksualiteit of klasse. Dat is allemaal nog lang niet in zicht.
We hebben gezegd dat dat een ideaal was voorlopig.
Ja, ja. Maar wat kan je nu doen om dat ideaal een beetje dichterbij te brengen? Je kan proberen te sturen in bepaalde richtingen... zodat groepen die sterk ondervertegenwoordigd zijn... in versnelde mate binnen dat apparaat, wat het dan ook is... aanwezig en zichtbaar aanwezig worden. Ik denk dat daarvoor... dat daarvoor heel veel te zeggen valt. Ik vind niet dat nu opeens er allerlei kwalijke connotaties daaraan vastgebonden moeten worden. Terwijl we nu op dit moment al vele verschillende systemen van positieve discriminatie kennen. Dus mag dat ook een keer de andere kant uitwerken?
Zeker, zeker. Maar ik probeer het te sturen naar, werkt het uiteindelijk? Dat je het wil en dat je er bepaalt, maar zal het uiteindelijk werken? Of zal het juist in de hand werken? Dat wat natuurlijk in allerlei vormen van racistische uitingen nu al te zien is, of van uitingen naar überhaupt vreemdelingen of buitenlanders of migranten of wat dan ook, zij pakken af wat van ons is. De vraag is of dat een juiste analyse is, wat van ons is. Maar zo wordt gedacht. Zal het uiteindelijk helpen om iedereen dichter bij elkaar, om die kleurenblinde maatschappij waar je heen wilt, om die dichterbij te brengen? Of zal het maar een kortstondig effect hebben? Dat is wat ik je voor probeer te leggen.
Ja. Kijk, ik denk niet dat het goed is om een onrecht nu, dat op een bepaalde manier gezien wordt door een specifieke groep, om dat voor te laten duren, terwijl het onrecht blijft.
Eens, ja.
Dus ik vind niet dat we ons weg moeten laten houden van wat een stap kan zijn in een richting naar meer gelijkheid, naar verschillende dimensies, dat we die stap dan niet zouden moeten zetten. Dus ik ben daar wel een voorstander van. Omdat ik niet vind dat je onrecht in stand moet houden. Alleen omdat sommige mensen zich daar benadeeld door voelen.
Ja. Dus het moet een van de stappen zijn in ook nog verbetering van het onderwijs. Niet onweersproken laten als er bepaalde dingen zijn die weersproken moeten worden. Dat brengt mij op het einde van je boek trouwens. Het boek eindigt met een anekdote, White Innocence, over een gebeurtenis bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in 2013. Toen was het 150 jaar geleden dat de slavernij was afgeschaft. En dan vertel je, er wordt een verhaal verteld over een zwart meisje. Vertel dat verhaal even kort als je wil, want niet iedereen heeft het boek gelezen. Ja, vertel dat verhaal even.
Het gaat over een slavenschip. De Recovery. En daar worden twee slavenmeisjes aan dek gebracht. Die worden mishandeld door de kapitein van het schip. Ze worden ook regelmatig verkracht. Die meisjes sterven daaraan. Die liggen dood op het dek. Saidje Hartman houdt die lezing over die twee slavenmeisjes. Het is een hele hete dag. We zitten bij Imagine IC. Iedereen na afloop van die lezing is stil en probeert zichzelf weer bij elkaar te rapen. Het is zo'n wreed verhaal. Saidiya Hartman zegt, misschien zijn verhalen het enige wat we ooit zullen hebben over die meisjes. Hè? Dat we zelf moeten invullen wat er met die meisjes gebeurd is, wat zij gevoeld hebben. Oké, in die setting,
iedereen is heel erg onder de indruk, denkt daarover na, het is helemaal stil.
Helemaal stil.
In die setting?
In die setting is de eerste die zijn hand opsteekt een witte meneer.
Een politicus.
Man van middelbare leeftijd. En die vraagt, but what about the captain?
Hoe zit het met de kapitein? De man dus die die twee meisjes heeft verkracht en uiteindelijk
doodgedood.
Ja. En dan beschrijf je jouw verbijstering dat deze man zich überhaupt inleeft, niet in die meisjes, maar in die rol. En nu komt het. Vervolgens probeer je 6 redenen te vinden waarom die witte man zich zo druk maakt over die kapitein. Toch? Je probeert in je boek 6 redenen te vinden. Je denkt erover na, je probeert. Ik vroeg me af, We hadden het net over opstaan en iets weerspreken als iets weersproken moet worden. Waarom is er niemand in die zaal geweest die aan die man heeft gevraagd: hoe komt het dat jij je druk maakt over die kapitein?
Wat ik gedaan heb, ik werd razend van die vraag.
Ja.
En ik heb dus het woord genomen en ik heb aan de spreekster uitgelegd: dit is nu wat er hier gebeurt.
Ja.
Dat het kennelijk voor hem het meest voor de hand ligt om te willen informeren naar: hoe zit het met de kapitein?
Ja.
Wat was er met hem aan de hand? Wat weten we van hem? Daarna, na die bijeenkomst, zijn er mensen geweest die dat ook aan hem gevraagd hebben.
Dat beschrijf je niet.
Nee.
Je beschrijft dat je opstaat en dat aan die mevrouw vertelt. En dat is wat hier gebeurt. Vervolgens ga je 6 redenen bedenken waarom die man. En ik dacht echt steeds maar.
Ja.
Was dan op dat moment, hè, die discussie met die man aangaan? In die zaal, ook niet na afloop, gewoon. Waarom vraag je het hem niet? Als we het nou hebben over dingen niet onweersproken laten.
Ja.
Als je nou zegt van, hé, je opwinden, je was inderdaad woedend was je. En begrijp het heel goed. Waarom niet gewoon, je snapt het niet, die man deugde ook nog, want hij was nog een politicus die zich enorm voor de zaak inzette, vertelde je, voor de herdenking van de slavernij en zo. Waarom niet het gesprek met die man aangegaan, daar ter plekke in die zaal? Dat is toch de manier waarop we het aan moeten pakken.
Ja, maar ik vind dus niet dat ik het niet gedaan heb. Hè? Wat ik in dat stuk doe, is niet zozeer kijken naar 6 redenen waarom die man die vraag stelt, maar wat is hier nu aan de hand? Welke machtsrelaties komen tot uitdrukking in het feit dat hij dit als eerste vraag stelt?
Ja.
Waar gaat dit over? Wat zegt dit over ons nu? Dat heb ik in een nutshell proberen uit te leggen op dat moment. Na die bijeenkomst ben ik daar ook mee verder gegaan. Maar je hebt gelijk dat dat uitgebreider moet. Maar ik vind ook dat op zo'n moment er ook natuurlijk andere onderwerpen aan de orde zijn. Hè, die uit het vertellen van dat verhaal voortkomen en die inderdaad aan de orde geweest zijn. Maar dit is inderdaad wel een goed moment om daar verder op in te gaan. Daar heb je gelijk in. Maar het is niet zo dat het niet gebeurd is.
Heb je een antwoord gekregen na afloop of niet?
Ik heb het zelfs met hem persoonlijk erover gehad. Ja, ja, ja.
Ja.
En ik denk dat het een soort eye-opener voor hem was van, ja, wat daar gebeurde. En waarom dat zoveel mensen zo kwaad maakte, wat hij daar zei. Dat hij zich dat niet gerealiseerd had.
Goed. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. In elk geval, een van de vele lessen die ik vanavond heb geleerd is dat we inderdaad beter naar onszelf moeten kijken en meer vragen moeten stellen bij onze eigen automatisme. Misschien wel. Dank je wel.
Graag gedaan.
Ach, wat is de tijd weer hard gegaan. 3 uur spraken Clary Polak en Gloria Wekker met elkaar over hoe ons verleden, ook als het honderden jaren geleden, nog steeds ons handelen en denken beïnvloedt, ons innerlijk landschap. Over de weg naar de postraciale samenleving die Gloria Wekker voorziet, niet als geloof, maar als een ideaal op weg naar realiteit. Belangrijk is dat mensen onrecht niet onweersproken laten. En moedig word je niet in 1 keer, zegt Gloria. Het kan ook in stapjes. Dat is allemaal heel geruststellend. U reageerde op marathoninterview@vpro.nl. Dank u daarvoor. U kunt dat nog blijven doen. Morgen zijn we er weer. Dan spreken Bram Vermeulen en Tom Lanois met elkaar. Opnieuw 3 uur lang, ononderbroken, maar heel anders dan anders. De mannen zitten samen in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Hoe zal dat gaan? Is dan Europa heel erg ver weg? U kunt het horen morgen om 8 uur op Radio 1. Zometeen in het oog de broertjes Melis en de familie Horsch. Wat ons betreft, heel graag tot morgen.